Heere wil in de morgendienst bediening van het heilig avondmaal zijn. Aanstaande zondagmiddag zal er in de Nederlandse Hervormde Kerk ook weer een aangepaste kerkdienst zijn, waarin dominee Van Tricht hoopt voor te gaan. Volgende week zondag zal er een extra collecte van u gevraagd worden voor de zending, de najaarscollecte voor de zending dus. En de dankdagcollecte afgelopen woensdag heeft opgebracht, inclusief nagekomen giften, 20.265 gulden. Kerkraad zegt de gemeente hartelijk dank. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 76. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Psalm 76, het eerste vers. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Jeremia, daarvan het 31ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Jeremia 31, vers 1 tot en met 9. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 126, het eerste vers, wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. 126, het eerste vers, na de schriftlezing Jeremia 31, de eerste 9 versen. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het 50ste hoofdstuk van Jeremia. Jeremia 50. En daarvan het vierde en het eerste gedeelte van het vijfde vers. Jeremia 50, vers 4 en 5a, waar wij lezen: In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Tot zover. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden voorbeden doen voor zuster Vroegende Wij van Schetsen, die deze week een zoon verloor. Heren, we mogen aan de morgen van deze uw dag voor uw heilig aangezicht komen met dankzegging inderdaad, en dat ook al in de eerste plaats, want gij hebt ons toch ook in de periode die weer achter ons ligt te rijk willen zegenen en willen bewelddadigen. En gij hebt ons ook aan de morgen van deze dag nog weer samen willen brengen, en gij geeft ons nog weer deze nieuwe gelegenheid om te gaan horen naar wat van uwentwege gesproken zal worden. Nog betoont u het, Heere, dat u geen lust in onze dood of in ons verderf hebt, want nog wandelt u ons na met de blijken van uw goedheid en van uw gunst, en nog roept u het ons toe, wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En nog komt u tot ons met die blijde boodschap van uw ontferming, zoals die in de Heere Jezus Christus op aarde geopenbaard is, en waarvan gij spreekt in uw goddelijk woord. En nog mogen wij die blijde klanken horen, Heere. Ja, nog zegt u het tot ons, hoewel wij gezondigd hebben en hoewel ons leven niet is zoals het behoort te zijn, dat u nog gedachten des vredes denkt en niet des kwaads. En daarom, Heere, om al die redenen past het ons om uw naam dankend te erkennen. En geef dan, o Heere, dat we het voorrecht beseffen mogen, het voorrecht dat we hier mogen zijn en dat we hier mogen horen naar uw woord. We vinden dat maar al te vaak heel gewoon. Ja, Heere, het is niet alleen dat we het gewoon vinden, maar van nature hebben wij voor dat woord van u ook niet eens belangstelling. En stellen wij al die mogelijkheden die gij ons nog geeft om onze ziel geborgen te krijgen niet eens op prijs. En leven we aan al die dingen geheel voorbij? Hebben we alleen oog voor de aardse zaken en voor ons tijdelijke leven? Daar gaan we in op en daar besteden we onze krachten en onze aandacht aan, terwijl onze ziel verkommert, terwijl uw woord gesloten blijft. En als het open gaat, blijft nog ons oor en ons hart gesloten, want we hebben er geen wezenlijke belangstelling voor. We houden nog wel wat godsdienstplichten overeind, en we betrachten nog wel uiterlijk wat christendom, maar Heere, ons hart is er gesloten onder, en wij kennen de kracht van dat woord niet. O Heere, wij bidden van u dat gij die dingen, als ze bij ons nog zo zijn, eens wilt veranderen. Dat u door de prediking van uw woord uzelf eens wilt openbaren. En dat u uw genade zou willen verheerlijken. Wij bidden van u, Heere, dat gewoonte kerkgangers mensen mogen worden wier hart leert uitroepen tot u de God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat mensen die alleen maar godsdienst hebben en geen vreze des Heren in hun hart, mogen worden mensen die het met oprechtheid de dichter leren nazeggen. Hoe branden mijn genegenheen om 's Heren voorhof in te treden. En dat er zo werkelijk, Heren, veranderingen, hartgrondige veranderingen mogen plaatsvinden in ons midden. En dat u daarin uw grote genade en uw rijke gunst wilt bewijzen. Maar we bidden dat niet alleen, Heren, we willen u ook smeken dat gij hen die reeds dat verlangen naar uw voorhoven mochten krijgen, en die reeds iets geleerd hebben van dat uitzien naar u en van dat hopen op uw heil en dat vertrouwen op uw woord en op uw beloften, dat gij die ook wilt bezoeken en dat gij uw woord ook in hun leven tot een zegen wilt stellen en dat gij het ook voor hen wilt gebruiken, Heren, om hen verder te leiden en verder te onderwijzen, opdat ze het meer en meer ook mogen verwachten van die volkomen offerande van de Heere Jezus Christus, waarbij dan tegelijkertijd geleerd zal moeten worden, Heren, alles wat van ons is te verzaken en prijs te geven. Dan zullen we het ook moeten gaan verstaan, meer en meer, tot onze vernedering en tot onze beschaming, dat er uit ons nooit vrucht te verwachten is. Dat moet niet blijven een belijdenis, een woord dat we met de lippen spreken, maar dat moet ook gekend worden, Heren, in de beleving. En dat valt ons dan zwaarder dan het rechtzinnig te belijden, want dat kost geen pijn, dat kunnen we gemakkelijk doen. Maar om het te beleven en om het werkelijk te aanvaarden als iets wat uw Heilige Geest ons leert, dat wij geen gerechtigheid bezitten, dat we geen deugd hebben, dat al onze vroomheid een wegwerpelijk kleed is en onze gerechtigheden voor u ook niet kunnen bestaan, om zo op alles de dood te leren schrijven, om zo van onszelf niets meer over te houden en zo alles kwijt te raken om Christus te gewinnen en om in hem gevonden te worden, niet met onze eigen gerechtigheid, maar met zijn gerechtigheid bekleed, om zo hem tot zaligmaker, hem tot koning te ontvangen, in wie een algenoegzame gerechtigheid is, omdat hij een volkomen offer heeft gebracht. Heren, dat zijn dingen die we met pijn en moeite leren, maar waar dan de ziel toch ook zich over leert verheugen en verblijden met een onuitsprekelijke blijdschap. Heren, en deze dingen moeten toch geleerd worden door alle die u mogen vrezen. Er is nog zoveel steunen op datgene wat geen Christus is. En er is ook nog zoveel hopen op datgene wat uw beloften niet zijn. En er is nog zoveel bouwen op dingen die het fundament nooit kunnen wezen. Heren, wilt gij ons van die dingen afbrengen? En wilt gij ons van het vertrouwen op de kenmerken afbrengen, opdat wij leren vertrouwen op u alleen, om zo gegrond te worden in dat volkomen fundament dat gij zelf gelegd hebt. Heren, laat de prediking van uw woord daar dan ook aan mogen dienstbaar zijn. En wilt gij uw rijke gunst gebieden en uw geest doen werken. Ook als we vanmorgen dan vanuit uw woord mogen horen wat dat voor een volk is dat onderweg is naar Sion. En als we dan uw woord zo horen spreken, Heren, dan zal het goed met ons zijn, ook in een uren van voorbereiding, wij onze naam moeten horen noemen. Wij bidden u om genade, dat we inderdaad ook zo mogen luisteren. En dat gij door uw Heilige Geest dat woord dan bij ons thuis wilt brengen. Dat u het heilige wilt aan ons hart. En dat u het gebruiken wilt tot bevordering van uw werk in het leven van alle die u vrezen. En zo bidden wij van u, Heere, dat gij bijzonder ook in deze uren van voorbereiding het woord recht wilt laten snijden, bekwaam daartoe uw dienstknecht. En geef dat hij het kostelijke van het snode, zoals dat in uw woord staat, mag onderscheiden. Maar Heere, dan zal het uiteindelijk ook nog weer niet mogelijk zijn voor wie dan ook van uw knechten om het woord zo te brengen dat het werkelijk ook op de rechte wijze wordt toegepast. Dat blijft toch altijd weer het werk van de Heilige Geest. Wilt gij, o Heilige Geest, u dan paren aan het woord der prediking en wilt gij het zo tot zegen stellen voor ieder die het hoort. Heere, wij smeken u. Laat uw genade in ons midden geopenbaard mogen worden. Niet om iets wat wij zouden hebben of zouden zijn, maar alleen op grond van het werk van de Heere Jezus. In zijn naam vragen we het u. En dan bidden wij niet alleen voor ons zoals we hier zijn en voor uw zegen op de bediening van uw woord. Maar wij smeken u ook, Heere, dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn. We bidden u dat gij gedenken wilt aan hen die ziek zijn en hen die op welke wijze dan ook beproefd worden en die vanwege deze en dergelijke omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. In bijzonder willen wij u de Heere opdragen, zuster vroeg in de wij, Heere, die in deze afgelopen week zo'n ernstig verlies geleden heeft. Nu gij een van haar kinderen door de dood hebt weggenomen en zij rouwt daarover samen met de andere familieleden die ook dit verdriet kennen dat er een uit hun kring werd weggenomen. Heere, wij bidden van u dat gij die rouwdragenden genadig wilt gedenken en dat gij dit sterven zo ernstig wilt gebruiken, Heere, als een middel in uw hand om hen niet alleen te bepalen bij de kortstondigheid van het leven, maar ook bij de noodzakelijkheid dat de mens geborgen moet zijn voordat die grote dag komt. We weten dat wel, we weten dat we sterfelijk zijn, we weten dat we geborgen moeten zijn, dat we een borg moeten hebben. We weten dat we bereid moeten zijn, Heere, maar al dat weten helpt ons niet als het geen zaak van het hart en van de beleving wordt. En daarom wij bidden van u, schenk dat door uw Heilige Geest in deze dagen van droefheid en van verdriet in die familiekring. Sterk bijzonder onze oude zuster, Heere, en wilt gij haar, die bij het klimmen der jaren dit ook nog mee moet maken, bijzonderlijk uw rijke gunst en uw nabijheid bewijzen. Gedenk gij ons allen, Heere, want nu treft het deze familie. Een andere keer worden we er in een andere kring bij bepaald en mee geconfronteerd. En één keer komt het ook tot ons. Geef dat we het allen mogen verstaan, Heere, dat ook hier in uw roepstemmen nog klinken. Bereid uw huis, want ook gij zult sterven. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Verheerlijk uw naam op deze dag. En wilt gij velen trekken uit de duisternis tot uw licht. Wilt gij uw kerk bouwen. Wilt gij uw volk sterken. Wilt gij uw woord zegenen. Wilt gij uw knechten bekwamen. En wilt gij triomferen over het werk van de boze. Hoor het als wij deze dingen bidden om Christus wil, in de vergeving en wegneming van al onze zonden. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen uit de 22e psalm, het 12e en het 13e vers, gij die God vreest. Gij allen prijst den Heer en ik loof eerlang u in een grote schaar. 22, vers 12 en 13. Thank you. Gemeente, laten wij eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met elkaar lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. We komen nu tot het woord van de profeet Jeremia in de tekst die we u gelezen hebben, in een van de laatste hoofdstukken van dit profetenboek, waarin het thema voor de prediking van Jeremia eigenlijk is de val en de ondergang van Babel. Babel, dat is de macht die Israël weggevoerd heeft in ballingschap. En daarvoor heeft de Heere Babel willen gebruiken, want zijn volk heeft gerebelleerd tegen hem, heeft zijn wet geschonden, heeft de afgoden gediend. En nadat de Heere dit alles lang heeft verdragen, heeft hij toch het moment aan doen breken waarop hij zijn volk vergelden ging wat zij tegen hem misdreven hebben. En bij de vergelding heeft hij het volk, de legers van Babel, gebruikt. De Babyloniërs hebben de stad Jeruzalem veroverd en verwoest. De Babyloniërs hebben de overgeblevenen weggevoerd in ballingschap en daar is dat volk nu terechtgekomen. Maar niet voor altijd. Ook met Babel heeft de Heere een rekening te vereffenen. En bovendien heeft hij aan het volk van Israël de belofte gegeven dat ze zullen terugkeren uit hun land. Hij zal hun gevangenis wenden. En die twee dingen vallen dan samen. De ondergang van Babel en de verlossing van zijn volk. De vernietiging van de vijanden en de bevrijding van de gekenden des Heren. En vandaar dat in deze hoofdstukken 50 en 51 van Jeremia, waarin ons over de ondergang van Babel gesproken wordt, we ook telkens weer van die teksten vinden waarin ons over de verlossing van het volk des Heren gesproken wordt. Zo onder andere ook in de woorden van onze tekst. Daar horen wij dat de ballingen terug mogen. Dat de Heere ze zelf terug gaat brengen. En het thema van terugkerende ballingen is voor ons, als het goed is, een actueel thema. Want we kunnen zonder al te veel moeite onszelf wel herkennen in die ballingen in Babel. En God geven dat onze ogen ervoor geopend zijn, dat wij in geestelijk opzicht, net als Israël, ballingen zijn, verdreven van het aangezicht Gods, ver van huis. En dat er voor zondaren daarom ook terugkeer nodig is. Als we sterven in die ballingschap, is het voor eeuwig verloren. Maar alleen als wij terug leren keren tot de Heere, als wij leren gaan doen wat van de ballingen in onze tekst gezegd wordt, namelijk dat zij de Heere hun God zoeken, als wij dat in ons leven leren doen, dan is er hoop en verwachting. En het thema van terugkerende ballingen is dan ook voor ons, als het goed is, een actueel thema, een belangrijk gegeven, zeker ook op een voorbereidingszondag en in een week van voorbereiding. Worden verschillende dingen van die ballingen die terugkeren gezegd. Het eerste waar ik even bij stil wil staan is dat Jeremia van die terugkerende ballingen zegt dat zij wandelende en wenende zullen heen gaan. Daarin wordt eigenlijk een reis samengevat. Wandelende en wenende. En het is ook niet voor de eerste keer dat de profeet Jeremia deze boodschap moet brengen ten aanzien van die heilstijding, dat zijn volk, dat het volk des Heren terug mag. We hebben het ook al gelezen in het 31ste hoofdstuk, het 9e vers. Zij zullen, en dat gaat over dezelfde mensen, dat gaat over dezelfde gebeurtenis, de ballingen keren terug, zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Dus dat wenen hoort er echt bij. Waarom? Waarom wenen ze dan? Is het dan niet een zaak van vreugde dat ze de ballingschap achter zich mogen laten? Een zaak van vreugde dat de gevangenisdeuren open gingen, die deuren die zo lang gesloten waren geweest? En waar ze tegenaan gekeken hadden, maar die zij niet open konden maken, is het geen zaak van vreugde als de Heere hen uitleidt en terugbrengt? Zeker, dat is een zaak van vreugde. Daar zingt bijvoorbeeld de 126e psalm van. We lachten, juichten en we verhieven 's Heere naam en zongen, en de heidenen zelfs waren er van onder de indruk. Maar er is niet alleen reden tot vreugde, er is kennelijk op die weg naar Sion ook reden tot geween en tot smeking. En waarom? Dat ze er toch heimelijk spijt van hebben dat ze Babel achter zich laten? Nee, natuurlijk niet. Eerder omdat ze er zo lang waren en omdat ze er moesten zijn. Waar vindt dat wenen van die terugkerende ballingen zijn oorsprong? In de zonde. Want die veroorzaakte toch de ballingschap. Zonde, waardoor God onteerd wordt. En dat God onteerend karakter van de zonde hebben ze leren inzien. En daarom wenen ze. En dan gaat het niet alleen om de zonden van het verleden, waardoor die ballingschap als een straf moest komen. Maar ze hebben zich door het werk van de Heere in hun hart ook leren kennen als mensen die nu nog tot alle boosheid geneigd zijn. En nog is er geen goed van hen te verwachten. En al zijn ze dan onderweg naar Sion, ze weten nu van zichzelf ook dat er nog allerlei zonde en allerlei zwakheid en allerlei ellendigheid in hun hart is overgebleven. En dat ze zonder de bijzondere werkingen van Gods genade nog geneigd zijn om allerlei kanten uit te zwerven en de Heere weer de rug toe te keren en weer zijn geboden te verbreken en weer hem te onteren met het kwaad dat zij bedrijven. En Wat voor verwachtingen hebben ze van zichzelf als het over de toekomst gaat? Hoe zal het nu gaan als ze straks weer in Sion zijn? Hebben ze dan verwachtingen dat ze het beter zullen doen? Kunnen ze dan steunen op de voornemen van hun hart, op het voornemen van hun hart om nu de Heere te vrezen? Kunnen ze dan de Heere beloften afleggen en zeggen: Heere, we zullen het nooit meer doen. We zullen ons nu getrouw aan uw inzettingen houden. Ach, ze hebben van zichzelf ook geleerd dat ze van de toekomst ook maar niet te veel moeten verwachten. Van zichzelf zullen ze altijd vol gebrek en ellendigheid blijven. En vanwege dat bedreven kwaad en vanwege de aanwezige en inwonende zondigheid en vanwege het feit dat ze ook voor de toekomst van zichzelf geen beterschap kunnen beloven, kan die terugkeer tot de Heere niet anders geschieden dan met smeking en geween. De mens die in ballingschap terechtgekomen is, kan maar niet net doen als hij teruggaat tot de Heere alsof er niets aan de hand is. De verloren zoon kon op de weg der bekering toen hij terugkwam bij zijn vader maar niet net doen alsof het weer heel gewoon was dat hij thuis aanklopte. Alleenlijk: ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. Zo leert ons de schrift. En dat gaat dan bij de een dieper dan bij de ander. De Heere die soeverein is, is ook soeverein in de mate waarin hij kennis van zonde, kennis van verlossing, kennis van dankbaarheid geeft aan degene die de zijne zijn. Maar al is hij soeverein ten aanzien van de mate waarin hij die kennis geeft, dat hij deze lessen aan de zijnen leert, staat vast. En er is er niet één die in Sion komt of hij heeft over zijn zonde leren leed dragen. Er is er niet één die met God verzoend wordt, of hij heeft geleerd in oprechtheid des harten en in verslagenheid des geestes schuld voor God te belijden. Het is toch geen kleine zaak om zondaar te zijn. Het is toch geen geringe zaak om van de Heere afgezworven te zijn en hem te hebben onteerd en gekrenkt. De weg naar Sion wordt dan ook inderdaad leed gedragen vanwege het kwaad dat wij bedreven. En dat is dan ook een van de dingen waardoor deze pelgrims, deze reizigers naar Sion, waardoor hun leven gecharakteriseerd wordt door de Heere zelf. Dat zo is, dat is ook omdat hij ervoor zorgt dat zij wandelen en wenen en zo heen gaan en terugkeren. Dat is niet omdat zij zichzelf leren wenen. Het is niet het hoofd naar beneden hangen als een geknakte biezen omdat zij denken dat dat goed staat. Of dat door de mensen van hen verwacht wordt. Het is geen uiterlijk vertoon. Het is geen wenen zoals we dat weten en lezen van de klaagvrouwen die er een beroep van gemaakt hebben, maar ze wenen omdat ze uit Christus bediend worden. Omdat de Geest ook dit uit Christus neemt. Omdat die heilige wet van God in hun geweten is gaan spreken. Omdat de Heere die wet in hun leven aan de orde heeft gesteld en omdat de Heere hen de boodschap heeft doen horen: gij zijt die man. En toen heeft hij hun hart verbroken. En toen heeft hij hun geest verbrijzeld. En toen heeft hij hen doen rouwklagen over hun verlorenheid. En toen heeft hij hen de droefheid naar God gegeven, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dat alles uit de volheid van de genade die in Christus Jezus is. En zo leren ze wenen, uit God. En zo ook naar God. En om God. En tot God. Uit God worden ze bediend. En vanuit de trekkende genade en liefde des Vaders wordt dit volk op de knieën gebracht. En leert dit volk zich schuldig kennen voor de Heer. Dat is de ware droefheid. De ware geestelijke droefheid die er ook moet zijn bij een godvruchtige avondmaalsganger. En dan hoef ik u niet te herhalen wat we zo pas al gelezen hebben in het formulier waar het gaat over de waarachtige beproeving van onszelf. En die bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En wie dat waarlijk mag doen, bij zichzelf zijn zonde en vervloeking mag bedenken, en eerlijk voor Gods aangezicht, eerlijk met zichzelf mag omgaan, die zal er door de genade van de Heilige Geest ook toe komen om te gaan wenen over het kwaad, om te gaan treuren, om te gaan klagen en zichzelf bij de Heere ook te gaan aanklagen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Maar ondertussen wandelen ze ook. Niet waar? Die twee woorden staan in het nauwste verband met elkaar. Wandelende en wenende. Het is dus niet zo dat zij wenen en stil op hun plekje blijven zitten. Zo verslagen. Zo wanhopig. Dat ze niet meer in beweging kunnen komen. Wie waarlijk leert wenen, wie waarlijk zijn zonde leert beleiden, die is tegelijkertijd ook in beweging. Die gaat, waarheen? Ja, terugkeren staat hier. Je kan ook zeggen, tot de Heere gaan, want dat is het. Ze zullen, zo zullen we straks toch zien, de Heere hun God zoeken. Terwijl zij wenen, gaan ze naar de Heere. Hoe kan dat? Hun eigen geweten getuigt tegen hen. Ze hebben zwaarlijk gezondigd. Geen van die geboden Gods gehouden. Ze zijn onwaardigen. Hoe kunnen ze tot de Heere komen? Hun eigen hart veroordeelt hen. Hun eigen mond getuigt tegen hen. Ze moeten zich bij de Heere bekend gaan maken als werkers der ongerechtigheden. Waar halen zij de vrijmoedigheid vandaan om juist naar de Heere te gaan? Waar haalde die verloren zoon de vrijmoedigheid vandaan om naar zijn vader te gaan? Hij moest gaan zeggen. En dat drong zijn ziel, dat drong zijn hart, dat drong de Heere in zijn geweten. Hij moest gaan zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat gaf hem dan toch vrijmoedigheid om te gaan? Kon hij dan niet verwachten dat zijn vader zou zeggen, nu, als dat zo is, als je dat van jezelf moet zeggen, wat doe je dan hier? Waar heb je de moed, waar heb je de brutaliteit vandaan om, terwijl je zo gezondigd en terwijl je me zoveel smart hebt aangedaan en terwijl je zo mij onteerd hebt en terwijl je zo mijn gaven en mijn bezittingen verknoeid hebt, om dan nog hier te komen, moet hij dat niet verwachten? Waar haalt zo iemand de moed vandaan om toch tot de Heere te gaan? U weet het uit de gelijkenis van die verloren zoon. Hij heeft goedertieren gedachten van zijn vader gekregen. Hij heeft overdacht, het is hem in de geest in de zin gekomen, dat zijn vader zo goed was, dat zelfs de knechten overvloed van brood hadden. Wat is de moed, wat is de vrijmoedigheid voor deze terugkerende ballingen, om ondanks de zonde die ze met zich meedragen en ondanks dat zwarte verleden dat er ligt, om toch tot de Heere te gaan. Zij hebben gehoord en ze hebben geloofd, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dat deed hen gaan, want daarin trok de Heere zelf. Het staat er in de woorden van onze tekst niet zo genuanceerd bij, maar in Jeremia 31 leest u het wel en daar zitten er twee kanten aan. Zij zullen komen met geween. Ziet u, dat is hun gaan. De activiteit van hun gaan, dat gaat van hen uit. Zij zullen komen met geween. Maar dan zegt de Heere, en met smekingen zal ik hen voeren. En daar ligt het geheim van hun komen. Hij voert ze, daarom komen zij. Hij trekt ze, daarom blijven ze niet weg. Hij geeft hen vrijmoedigheid. En daarom kunnen zij, al is er nog zoveel dat hen aanklaagt en beschuldigt, niet bij de Heere vandaan blijven. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Zo zegt de Heere Jezus het zelf ook. Er kan niemand tot de Heere komen, tot Christus komen, of hij moet getrokken worden. En als hij getrokken wordt, dan komt hij. En de vrijmoedigheid die er dan toch bewust of onbewust in de ziel gelegd wordt, dat is die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo heeft de Heere die terugkerende ballingen onwederstandelijk getrokken. En zo doet hij het hen dan toch, of ze het zich altijd bewust zijn en of ze het altijd bezien kunnen, is een andere vraag. Maar zo doet hij toch in hen de vrijmoedigheid ontwaken om bij hem de toevlucht te nemen en onder de schaduw van zijn vleugelen te gaan vertrouwen. En dat blijkt dan ook uit het laatste gedeelte van dat vierde vers, want daar staat dat ze de Heere hun God zoeken. En dat vertelt nu precies waar het deze mensen om te doen is. Waar gaat het hen om? Om bevrijding? Om geluk? Om vrede? Dat is allemaal belangrijk, zeker voor een balling die gevangen zat en die ongelukkig was en die geen vrede had. Dat is allemaal belangrijk voor een arme zondaar die zonde heeft en onrust in zijn geweten. Het is belangrijk dat hij rust krijgt en vrede vindt en vergeving ontvangt. Maar dat ze onrustig waren en dat ze geen vrede hadden en dat ze gevangen zaten, was voor deze ballingen tenslotte het ergste niet. God had zich teruggetrokken. God waren ze kwijt. En daar kunnen ze niet langer mee leven. Die God die ze kwijt zijn, die moeten ze weer terugvinden. En daarom gaan ze hem zoeken. Dat zijn dan ook de echte zoekers, nietwaar? Als je de schrift vraagt, wat is een zoeker? Een naam die een mooie titel is. Een naam die we op prijs stellen en die we voor onszelf ook graag zouden willen toe-eigenen. Wij zijn zoekers. Dat staat heel goed en dat klinkt heel mooi om een zoeker te zijn. Dat legt de stempel van ernst op je leven. En tegelijk een stempel van ootmoed, want je hebt nog niet gevonden, ziet u wel. Maar als je aan de schrift vraagt wat een zoeker is, dan zegt de schrift, een zoeker is iemand die God zoekt. God zoekt. En als je het zo bekijkt, zouden er dan nog veel echte zoekers overblijven. Oh, er zijn gelukszoekers. Er zijn mensen die naar vrede zoeken. Er zijn hemelzoekers. Er zijn mensen die naar allerlei dingen zoeken, waardoor hun leven ook geestelijk gesproken verheven wordt, opgeheven uit de diepte en uit de ellende. Is dat dan allemaal niet nodig? Moeten we dat dan allemaal versmaden? Heeft de mens dan geen vergeving nodig? Heeft de mens geen verlossing nodig? Zeker, zeker. Maar de mens heeft voor alles toch God nodig. En als wij nog zo naar vergeving zoeken en naar vrede zoeken en naar rust zoeken en het gaat ons daarin niet om God, dan vinden we niet. Zou het daardoor misschien zijn dat er zoveel mensen al jarenlang naar vergeving en naar wat anders zoeken, naar geestelijke weldaden, maar die nog nooit naar God gevraagd hebben? Neem nou eens een kind dat zijn ouders kwijt is en dat als een zwerverskind in de ellende is terechtgeraakt en uit de goot wordt opgeraapt. Het is ziek. ziek, het heeft zowat geen kleren aan zijn lijf, het is hongerig, het is vuil. Dan kunt u zeggen, wat heeft dat kind nodig? Wel, dat kind dat moet gewassen worden en dat kind heeft schone kleren nodig. En dat kind dat heeft medicijnen nodig en dat kind dat heeft eten nodig, allemaal waar. U kunt het ook in één woord zeggen, dat kind heeft een moeder nodig. Want als het een moeder heeft, krijgt het de rest ook. Wat heeft een arme zondaar nodig? Zeker vergeving, zeker herstelling in de gunst van God en al die dingen meer. Maar dat die zondaar heeft een zaligmaker nodig, heeft een God nodig, die op hem neerziet in ontferming. En dan heeft hij vanuit God en vanuit die zaligmaker al die andere dingen ook. En daarom waar de Heere door zijn geest werkt, daar brengt hij ten slotte het zoeken in deze zin. Dat hij het een zoeken tot naar God maakt. En zo hebben deze ballingen leren vragen naar God. Want hij is voor hen het allerhoogst en het eeuwig goed geworden. Hem hebben ze nodig. Gaat het u ook om hem? En gaat het u om degene die door de Vader in deze wereld gezonden is om zondaren te zoeken en zalig te maken? Is er in uw ziel gekomen een honger en een dorst naar de levende God? Is dat het verlangen van uw ziel geworden om hem te mogen kennen zoals hij zich als zaligmaker, als borg, als middelaar openbaart? Is dat de honger van uw hart, dat Christus Jezus zich aan u zal willen openbaren? En dat is het tweede stuk waar het om gaat in het formulier zoals we dat gelezen hebben. Of die belofte, die gewisse belofte, waarin het over de Christus en waarin het over de genade van Christus gaat, ons al dierbaar geworden is, of die al voorwerp van ons geloof geworden is, of daar ons hart zich al op gericht heeft, de Heere hun God zoeken. Dat is ook iets waarin de voorbereiding voor het heilige avondmaal aandacht aan geschonken wordt. Ga dat in uw leven eens na. Is dat uw hoogste begeren? Om hem daar aan die tafel te ontmoeten. Dat het om hem gaat, die zichzelf gaf tot in de dood. En waar zullen deze ballingen de Heere nu vinden? Wel, dat staat in het vervolg in Sion. Dat is de stad van hun bijeenkomsten, van vroeger tenminste. Maar hoe komen ze nou in Sion? Weten ze de weg? Deze ballingen hebben 70 jaar in Babel gewoond of ze zijn daar geboren en dat zal van de verre weg de meeste wel gezegd kunnen worden. En wat weten ze dus van Sion af? Staat in het zesde vers dat de schapen Israëls hun legering vergaten. Waar is Sion? Ze weten het niet. Ze zijn dus ook nog onkundig. En daarom vragen ze. Zeker, ze zijn onkundig. Maar weet u, in geestelijk opzicht, onkundig zijn is wel erg. Het strekt niet tot onze eer dat we de wegen Gods niet kennen. We waren toch goed uit Gods hand voortgekomen. Geschapen met kennis Gods, gerechtigheid en heiligheid. Nee, het strekt niet tot onze eer dat de wegen Gods ons onbekend zijn en dat ons verstand verduisterd is. Maar er is bij de Heere toch doen aan. En vandaar dat we het beste doen om met die onkunde eerlijk voor de dag te komen. Als je dan naar Sion begeert te gaan en je weet niet hoe je er komen moet, zeg het dan maar. Ze zullen naar Sion vragen. Ook al weten ze de weg niet, dan gaan ze informeren. Dan gaan ze vragen, dan gaan ze onderzoeken. Gelukkig dat ze dat doen. Want dat had ook nog mogelijk geweest. En gezien zij een arglistig hart hebben, is het niet vergezocht wat ik nu zeg. Het was ook mogelijk geweest dat ze hun onkunde hadden gecamoufleerd en net hadden gedaan alsof ze het wel wisten te liggen. En zonder vragen op reis waren gegaan. Maar ze hebben door de ervaring geleerd dat ze hun eigen hart niet tot gids en leidsman kunnen nemen, want dat dat geen betrouwbare gids is. Arglistig is het hart. Hebben ze het in het verleden niet ondervonden? Heeft de praktijk van hun bestaan het niet bewezen dat ze dwaalziek zijn? Nee, hun eigen hart is onbetrouwbaar. O, maar ze waren op weg naar Sion gezet. De Heere had hen zelf uit Babel geleid en hij had hen op weg naar Sion gezet. Ja, dat is zeker waar. Maar dat wil niet zeggen dat zij onderweg van Babel naar Sion nog niet 1000 keer kunnen afdwalen. Ook al staan je voeten op weg naar Sion en ook al mag je het op goede gronden weten dat de Heere begonnen is in uw leven. En ook al is er een wending in uw leven gekomen, een omkeer die door de Heere bewerkt is. En ook al is de geest begonnen en al heeft de geest uitgeleid. Dan hebt u aan die omkeer, dan hebt u aan die ervaring, dan hebt u aan die verandering in uw leven nog niet voldoende om nu ook zeker te zijn dat u veilig in Sion aankomt. Onderweg kunt u nog zo vaak verongelukken. Onderweg zijn nog zoveel strikken en zijn nog zoveel zijpaden en zijn nog zoveel doolwegen. Onderweg is de betoverde grond waar je van de weg afraakt. Onderweg is nog zoveel verleiding en verzoeking en wordt nog zo menigmaal gezegd op zo'n vriendelijke, op zo'n mooie, op zo'n innemende manier. Dit is de weg, dit is de weg. En dan raken we van het pad af. Nee, de mens die God leerde zoeken zal zijn leven lang moeten blijven vragen naar Sion. Om toch maar op dat rechte pad te mogen blijven gaan. En die ballingen hebben geleerd door hun ervaringen dat ze beter voorzichtig kunnen zijn. Ze zijn wantrouwend geworden tegenover zichzelf. Tegenover hun eigen hart. En ze hebben ook geleerd dat ze niet zomaar ieder mens die advies komt geven kunnen geloven. En dat ze ook niet kunnen gaan bij het licht dat een ander laat branden en probeert in hun leven aan te steken. Ze hebben geleerd dat ze het van de Heere zelf moeten hebben. Wees gij mijn gids. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Wees gij mijn vastgeleide. Op het smalle pad. En zo vragen ze naar Sion. U voelt wel wat dat inhoudt ook in verband met, met het avondmaal. Moet je niet afgaan op de conclusies die je bij jezelf trekt. Moet je niet afgaan op het feit dat je eens een keer wat beleefd hebt. En dat dat nu je grond is. Moet je niet afgaan op de gedachten die je er zelf omtrent hebt. En de gevoeligheden die je al of niet bij jezelf bespeurt. Moet je ook niet afgaan op wat een ander je adviseert. Want dat kan zowel goed als fout zijn. Naar Sion vragen. Je moet het toch tenslotte uit het woord des Heren hebben. Waar ligt Sion? Hoe kom ik in Sion? Dat kan alleen de Heren je vertellen. Dat kan alleen de Heilige Geest door middel van het woord des Heren een mens vertellen. Zoek het daar. Raadpleeg die gids. En vraag zo naar Sion. Dat houdt in dat we zelf onderzoek doen. Ben ik op weg? Waarbij zal ik het weten of ik op de rechte weg ben? Waarbij zal ik het weten of de Heren me leidt? Ik moet daar toch in bevestigd worden, ook als ik het mag geloven. Ik wil mezelf toch niet wat wijs maken. Ik wil toch niet steunen op een gemoedelijkheid. Ik wil toch niet steunen op het woord van een ander. Ik kan het toch niet doen en ik kan toch ook de eeuwigheid niet aandoen met iets wat van mijzelf is of misschien is. Ik moet toch gaan zitten aan de voeten van die hoogste profeet. Ik moet er toch bij vernieuwing en keer op keer leren vragen, Heere, onderwijs gij mij. Vertel gij mij hoe uw wegen zijn gelegen en waarheen gij u treden wendt. Ga gij, o Heere, mij voor op dat pad dat naar Sion leidt. Maar één ding is zeker bij deze ballingen. Ze weten de weg niet en ze moeten iedere keer weer vragen. En gelukkig doen ze dat. Maar één ding is duidelijk in hun leven, en dat mag de profeet hier ook zeggen, hun aangezichten zullen herwaarts zijn. Wat betekent dat? Wel, dat er deze genade in hun leven verheerlijkt is, dat ze de goede keus hebben gedaan. Ze zijn onkundig, ze neigen iedere keer tot afdwalen en er zijn van die momenten dat ze afdwalen en het met de dichter moeten zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, maar er is toch een onuitroeibaar verlangen in hun hart en er is ook een vast voornemen in hun ziel. Ze weten niet hoe, ze weten niet wat, maar ze weten wel heel goed waar ze zijn willen. Hoe ze er komen moeten is vaak nog een raadsel. En hoe het allemaal nog goed zal komen, dat is in hun leven ook niet van meet af allemaal duidelijk. Maar het staat wel vast waar ze naartoe wensen te gaan. Ze hebben hun aangezichten naar Sion gericht. En ze kijken niet terwijl ze op weg zijn naar Sion, ondertussen naar rechts en naar links, om daar hun hart aan te geven en daar hun aandacht weer aan te schenken, om op die manier, ja, eigenlijk ter blijk van te geven dat ze ook nog helemaal niet zo'n vast voornemen des harten hebben. En wat kan er nou van ons gezegd worden? Ach, er zijn mensen die helemaal niks zoeken. Tenminste, niet van geestelijke dingen. Die niet op weg zijn naar Sion, die ook geen vast voornemen hebben om onderweg te zijn naar Sion. Die in feite ten opzichte van al deze dingen betrekkelijk onverschillig zijn tegenover God, hoewel hij hun schepper is. En hoewel ze alles aan hem te danken hebben. En onverschillig en ongeïnteresseerd tegenover Christus, die alles gedaan heeft om de zaligheid van zijn kerk te bewerken. En onverschillig en ongeïnteresseerd in feite ook tegenover zichzelf. En die nooit eens de toevlucht nemen tot de Heer. En die nooit bedenken dat zij toch ook een schuilplaats moeten hebben, zeker op de dag der benauwdheid. Ach, als ze denken over hun eeuwige staat en waar ze de eeuwigheid zullen moeten doorbrengen, dan drukken ze die gedachten zo gauw mogelijk weer terug, want met zulke dingen wensen ze zich niet bezig te houden. Zo'n houding is natuurlijk uitgesproken dwaas. Zo'n houding is er het beste bewijs van dat de mens een dwaas is en verblind is en vol duisternis. Een vijand van zijn eigen zaligheid. God zoekt hem wel te doen. De Heere meent het met hem. De Heere roept hem toe. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. En de mens zegt, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Is dat nog zoals u leeft? Ach, wat zal ik u zeggen, als dat de keus van uw hart nog is, wil dan toch eens tot inzicht komen. En vraag God of hij er uw ogen voor openen wil, dat dit zo dwaas en zo verderfelijk is als dat het maar zijn kan. Vraag dan aan de Heere of hij u eens wil laten zien dat u een vijand van uzelf bent en dat u uw eigen zaligheid in de weg staat. En vraag dan aan God om genade, om ingewonnen te worden en in de weg der bekering hem te mogen gaan zoeken zoals dat hier van die terugkerende ballingen staat. Vraag aan God om genade zoals hij dat aan die verloren zoon gaf. Die jongen die tot zichzelf kwam. Kijk, daar moet het in uw leven naartoe. Dat u eens een keer tot uzelf komt. Dat u eens een keer tot de werkelijkheid komt. Dat u eens een keer gaat zien wat er allemaal op het spel staat. En dat u leert vragen naar God tegen wie u gezondigd hebt. Er zijn ook mensen die naar Sion vragen, maar die hun aangezichten er niet heen gekeerd hebben. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die een gedaante van godzaligheid hebben. En de kracht ervan verloochend hebben. Dat zijn mensen die met een mondbelijdenis volstaan kunnen en denken te kunnen. Dat zijn mensen die aan de uiterlijke vormen genoeg hebben. En die dan daarmee een indruk willen maken. Dat zijn mensen die tot de Heere naderen. Die ook wel avondmaal vieren. En die allerlei dingen doen die de Heere in zijn woord heeft ingezet. Maar hun hart houdt zich verre van hem. Ze praten over Sion. Ze praten over de dienst des Heeren. Ze praten over het avondmaal en de andere inzettingen des Heeren. Maar hun aangezichten zijn allerlei andere kanten opgericht. Hun aangezicht is naar de wereld gericht. Hun aangezicht is naar de dienst der zonde gericht. Hun aangezicht is naar de aardse genoegens en de aardse vreugden alleen gericht. Niet naar Sion. En dat betekent dat ze geveinsden zijn. En dat hun daden niet in overeenstemming zijn met hun woorden. En dat je op hun woorden dan ook niet af kunt gaan. O, ze zijn voor mensen soms niet te herkennen. Maar de Heere die het hart aanziet, hij weet waar ook ons aangezicht naar gericht is. En we kunnen hem met praten over Sion en met zogenaamd vragen naar Sion niet bedriegen. Ons hart zal zich met onze daden moeten paren. Ons aangezicht zal zo naar Sion gericht moeten zijn dat er duidelijk in uitkomt. Is een vast voornemen des harten. Er is een breuk geslagen. Aangezichten naar Sion, dat is precies het tegenovergestelde wat je vindt bij die vrouw van Lot, nietwaar? Die was ook op weg uit Sodom. Maar ze keerde zich om en ze keek terug. En toen werd het bij haar terstond openbaar dat ze een geveinsde was. Zo is dat niet altijd, zo is dat bijna nooit. Maar er zijn er ook op weg naar Sion die toch eigenlijk iedere keer omkijken naar Babel. Of opzij kijken naar de wereld. En daarom nogmaals onderzoek uzelf of geen het geloof zijt. Het gaat om de oprechte keus van het hart. En dat weet een mens toch van zichzelf. Of er een breuk geslagen is. De Heere zoeken. Ach, vroeger zochten ze de afgoden. Dat kan niet meer. Dat durven ze niet meer. Dat willen ze ook niet meer. Ik zeg niet dat ze het nooit meer zullen doen. Want arglistig is het hart. Maar dan is het zoals het formulier zegt. Een zonde die tegen hun wil in hen overgebleven is. Dan is het een zonde en dan zijn het zonden waarvoor ze het aangezicht des Heren ernstig gaan zoeken en spreken, o God, verlos me er toch van. Verlos me ook van de zondige neiging. Verlos me ook van mijn zondige en boze bestaan en verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. En dan mogen ze toch tegen de Heren zeggen, Heren, dit zoekt mijn hart. En daarom blijft mijn oog op u staren. En dan moeten ze dan met de dichter zeggen en menigmaal zeggen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En dan moeten ze dan bidden. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Vanuit het feit dat hun aangezichten naar Sion gericht zijn. Mogen ze er met een goed geweten toch aan toevoegen. Want hij volhardt naar uw geboden te horen. Dat is dan maar het geheim waarin precies het onderscheid aangegeven wordt tussen ware genade en nagemaakte genade. En waar horen wij nu bij? Waardoor is ons leven nu gekenmerkt? Door onkunde? Dat zal best. Door onwetendheid? Maar dat hoeft voor de Heere geen bezwaar te zijn. Vraag dan maar naar Sion. Vraag dan ook maar naar de weg naar die tafel des verbonds. Als het ons dan maar werkelijk om hem te doen is. De Heere hun God zoeken. Naar Sion vragen. Voor de zulke zorgt de Heere. Zorgt de Heere zelf. Hij brengt hen er. Hij leidt hen. Met smeking en met geween. Met droefheid over de zonde. En met oog voor die gewisse belofte Gods. Waar al hun hoop en al hun heil in gelegen is. In die trouw van het verbond en van de God van het verbond. In dat onveranderlijke van Gods verkiezing. In die volkomenheid van dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. In dat bloed der verzoening, daar ligt het in. En daar beginnen ze nu meer van te weten. En meer uit bediend te worden. Daar is hun hart op gericht en daar is hun gebed op geconcentreerd. Als ze zo naar Sion vragen en zo het aangezicht naar Sion gericht hebben. En naar Golgotha gericht hebben. En naar dat bloed van het lam gericht hebben. En naar de God en Vader van de Heere Jezus Christus gericht hebben. En naar de Heilige Geest gericht hebben. Omdat ze het geleerd hebben, zal het ooit nog wat worden in mijn leven. Dan zal het van die drie-enige God moeten komen. Wie zo op God georiënteerd en naar God verlangend is geworden, die mag steunend op de belofte van de Heere het in zijn handen geven. Ik zal ze voeren. Amen. We zingen Psalm 61, het tweede en het derde vers. Buigen ons nogmaals voor u neer en we smeken u dat gij ons genade wil geven om met het woord dat we van u ontvangen hebben op de rechte wijze werkzaam te zijn. Geef het ons mee, Heere, in deze week van voorbereiding. Geef het ons in de overdenking en geef dat het ons ook mag leiden en mag besturen ook in dat werk waartoe uw volk weer geroepen wordt in deze week, de voorbereiding voor het avondmaal, de waarachtige beproeving van onszelf. Heren, en dan moeten we eerlijk met onszelf omgaan, en dan moeten we onszelf ook eerlijk een aantal vragen stellen vanuit uw eigen woord. Geef ons uw geest, Leid ons door uw geest en geef dat allen die u in waarheid mogen vrezen, van u de vrijmoedigheid mogen ontvangen om aan uw tafel uw dood te verkondigen, om gesterkt te worden met de gaven van uw genade en met u, Heere Jezus Christus, verzadigd te worden. Geef dat er zo ook veel gebed mag zijn, veel een zoeken van Sion, een vragen naar Sion en een zoeken van de Heere, opdat wij in de weg door u geleid mogen worden. Opdat wij onderwezen, opdat we geleid mogen worden in het pad der gerechtigheid, alles verliezend van onszelf en u de Heere overhoudend. Heere, wij bidden van u dat gij ons genade wilt geven om uw woord op de rechte wijze te verwerken, ook als het ons buitensluit. En dat doet het, Heere. Ieder die niet in waarheid God zoekt, wordt buitengesloten. En ieder die zegt dat hij naar Sion vraagt en zijn aangezicht ergens anders heen gericht heeft, wordt buitengesloten. O Heere, geef dat wij ook in alle eerlijkheid dat zullen aanvaarden als dat van ons geldt, om dan u te Heere te smeken of gij het nog genadig anders wilt maken. Hoor ons, o trouwe God, om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, vreest hem te allen tijd. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.